Onze tijd in het licht van de Bijbel. Dit is deel 1, verzorgd door de heer K. Brakshoofden.
Goedenavond, ik mag u van harte welkom heten op deze toerustingsavond. Ik mag deze avond voor u zorgen. Mijn naam is Kees Brakshoofden en we gaan ons vanavond verdiepen in onze tijd in het licht van de schrift. Een onderwerp wat te maken heeft met de schrift, zoals de titel al zegt, en met onze tijd. Vanavond zal in het bijzonder centraal staan onze tijd. En wat in het bijzonder de volgende keer de nadruk op zal vallen, dat is de schrift. U zult dus vanavond min of meer een stuk geschiedenis voorgeschoteld krijgen. Uiteraard gaan we beginnen met een lezen in de schrift, want we willen graag die schrift gaan begrijpen en we willen graag onze tijd gaan begrijpen. We willen doorgronden wat er gebeurt in onze tijd. En dan hebben we daar heel hard de schrift bij nodig. Als we naar gelovigen om ons heen luisteren, dan zou er veel verwarring kunnen ontstaan. Wat geldt nu voor ons vandaag de dag? En waar moeten we naar kijken en waar moeten we op letten? En dat is eigenlijk de reden dat we hebben besloten om deze avonden met elkaar te houden. Voordat we beginnen, denk ik dat het heel goed is om onze gedachten te bepalen bij God, die ons het licht moet geven tot het verstaan van zijn woord. Als we dat niet zouden ontvangen, dan zouden we nergens zijn. En dan zouden we zeker niet kunnen begrijpen hoe Gods plan in elkaar zit en hoe we daar rekening mee mogen en kunnen houden. En welke kracht we daaruit kunnen putten. Dus ik stel voor dat we met elkaar beginnen met het gebed. Almachtige God en Vader, wat is het goed om bij u te schuilen. Op momenten dat de wereld om ons heen gek lijkt te worden. Dat gebeurtenissen in ons eigen leven ons misschien wel verdrietig stemmen of allerlei problemen zich aandienen. Dank u wel dat u een rots bent waarop wij kunnen staan. Dank u wel dat u ons een wapenrusting aanreikt om ook in de geestelijke strijd waarin we dagelijks staan, staande te blijven. Dank u wel dat we steeds opnieuw kracht mogen putten uit dat geweldige woord van u. En dank u wel dat u ons in het bijzonder licht geeft op uw woord, zodat we steeds meer gaan verstaan wat dat geweldige heilsplan van u met deze wereld, maar ook met ons persoonlijk, betekent. Dank u dat we zo met elkaar hier kunnen zijn en ons mogen verdiepen in uw plan. En daarnaast weten we dat ook uw tegenstander een plan heeft. En wat een rust om te weten dat dat plannetje van Satan, van uw tegenstander, nooit verder kan gaan dan dat u het in de hand kunt houden. Dank u dat het precies past in de lijn die u heeft uitgezet. En dat het ons geen moment onrustig hoeft te maken dat ook de tegenstander zijn plan uitwerkt. Vader, we brengen deze avond bij u. En we vragen en we verlangen ernaar dat we meer licht ontvangen. En leren zien en leren vertrouwen op dat wat u zegt. Want dat is de waarheid. Vader, we danken u dat we de gelegenheid hebben om hier te zijn en te studeren. We danken dat u broeders geeft die allerlei zaken opdiepen die anders verborgen zouden blijven. En we danken dat we daar aan die kennis deel mogen hebben. Maar we danken in het bijzonder dat uw woord aan ons hart geopenbaard mag worden. Vader, we brengen de avond bij. Wilt u alles leiden? Dat vragen we u. En we danken u ervoor in Jezus' naam. Amen. Ik wil om te beginnen deze avond met u lezen een paar verzen uit de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En dat boek begint met de woorden: Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn diensten om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft het woord Gods getuigd. En van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En dan wil ik een klein stukje verder met u lezen vanaf vers 9. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam, in vervoering des geestes, op, en u weet misschien dat hij staat, in de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, zeggende, hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten, naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamum, en naar Thyatira, en naar Sardes, en naar Philadelphia, en naar Laodicea. Even tot zover. Ik stel voor om met u te gaan lezen in de werktekst. En dan zult u vanzelf zien waarom ik deze twee gedeelten in het bijzonder aan het begin van deze avond wilde lezen. Het is een lijvige tekst, we zullen er waarschijnlijk niet helemaal doorheen komen, maar dan houdt u een stukje huiswerk over. Op blad 1 van de werktekst staat allereerst de titel van deze avond, Onze tijd in het licht van de schrift, deel 1. En dan staat er, het boek Openbaring van Jezus Christus begint met de verklaring dat wat daarin is geschreven snel moet geschieden. Dat betekent niet dat alles zal plaatsvinden spoedig nadat het is opgeschreven. U weet, Johannes schreef ongeveer 1900 jaar geleden, zo rond het jaar 100, iets daarvoor, vermoedt men. De MBG-vertaling weldra wekt ten onrechte deze suggestie. Wat het wel betekent is dat alles wat beschreven is in hoog tempo na elkaar gebeurt. De eerste 20 hoofdstukken, tot en met 20 vers 6, vinden plaats in slechts een paar jaar tijd. En dat is opmerkelijk. 20 hoofdstukken die eigenlijk maar een paar jaar tijd beschrijven. En dat betekent dat inderdaad wat hier geschreven staat in hoog tempo, oftewel snel, zal gebeuren. En er is wel eens om gelachen, achter Johannes, hè, schreef zo tussen 90 en 100 na Christus dat het weldra zou geschieden. Nou, we leven nu inmiddels in het jaar 2003 en het is nog niet gebeurd. En dan, ja, dan giechelt men wat en zegt, ja, die schrift, je kan er ook niet van op aan. Maar er staat dat het in hoog tempo snel zal gebeuren en niet dat het weldra zal gebeuren. Wat we goed moeten bedenken is dat dit alles plaatsvindt in de dag des Heren. Hebben we gelezen in 1 vers 10. Die begint met toren. U zou dat na kunnen lezen. Dat ga ik vanavond niet met u doen. Bijvoorbeeld in Joël 3 vers 14. En die toren, of die dag des Heren, loopt uit op het duizendjarig rijk. En dat vindt u in Openbaring 20 vers 6 en 7. Wij maken die toren niet mee, omdat wij niet gesteld zijn tot toorn. 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. Wij worden immers geborgen uit het komen van de toren bij de komst van de Heer Jezus voor ons. Teksten die heel bekend zijn in ons midden, en als u die niet als zodanig kent, dan raad ik u aan om die na te lezen. Wel zullen gelovigen kort voor de komst van de Heer zien dat de wereld wordt voorbereid op het moment dat de wetteloze zich openbaart. Dat zal de wereld vast en zeker meemaken. En naar ons beste weten zien we die voorbereidingen in snel tempo voortgaan. Die wetteloze kan zich echter pas openbaren als de uitgeroepen gemeente de Heer tegemoet is gegaan in de lucht. En dat gedeelte wil ik wel graag met u lezen. 2 Thessalonicenzen 2. Dan rondom het zevende vers. En als u het niet erg vindt, begin ik daarbij vers 1 te lezen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 zegt in de MBG-vertaling, maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem, hè, episynagoge, dat hele ja, moeilijke Griekse woord misschien wel, maar onze samen geleid worden, en dat wel boven, epi, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. En dat is een raad waarvan ik denk dat het goed is dat ook wij die ons aantrekken. Wij moeten niet onze bezinning verliezen of in onrust verkeren. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Want wij leven nog niet in de dag des Heren, wij leven in de dag van de mens, waarin die mensheid mag laten zien waar die toe in staat is. Laat niemand u misleiden op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij God is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is dienstkomst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid. En daar lezen we wel eens wat snel overheen. Maar behalve tekenen en wonderen, bedriegelijk, is er ook verlokkende ongerechtigheid. Nou, als er één tijd is waarin dat zich openbaart, dan zou ik zeggen, er lokt heel wat aan de mens op dit moment. En dat is vooral ongerechtigheid. Voor hen die verloren gaan. Omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Even tot zover. Dat zijn woorden. Dat betekent dat wat thans nog weerhoudt, dat er iets is wat die wetteloze weerhoudt om zich te openbaren. En straks zal dat verdwenen zijn, dan zal die zich openbaren. Ik geloof op heel goede gronden dat dat de uitgeroepen gemeente is op dit moment, waardoor Gods geest nog steeds in deze wereld werkzaam is, wereldwijd, door gelovigen heen. Ik heb me wel eens afgevraagd, wat is nou dat geheimenis der wetteloosheid? Want wij verdiepen ons wel eens in allerlei geheimenissen, dat is heel belangrijk. We kunnen ontzettend veel van leren. Maar dat geheimenis der wetteloosheid is mij nooit zo duidelijk geweest. Want wetteloosheid is er altijd geweest. Maar dat geheimenis heeft niet bijzonder te maken met het evangelie wat Paulus gebracht heeft. En wat voor vandaag de dag nog steeds geldt. Namelijk dat God met de wereld verzoend is. Uit die wetenschap trekken mensen, het gaat immers over de afval, trekken mensen de conclusie dat ofwel God bestaat niet, want hij zwijgt, hij houdt zijn mond, ofwel hij bemoeit zich niet met de schepping op dit moment. En ofwel ze kennen God niet, en dan denken ze, nou, dan kan ik doorgaan met mijn wetteloosheid, dan kan ik precies dat doen waar ik zin in heb, ofwel ze denken dat God uit de wereld is weggegaan en gaan op grond daarvan ook hun eigen gang. Dat is het geheim van de wetteloosheid. Dat was er voorheen niet. De profetieën hebben daar nooit iets over gezegd, de profeten in het Oude Testament. Paulus spreekt daar als enige over. Dat is ook wat in uw werktekst staat. Even terug naar de werktekst. Daar stond, die kan zich echter pas openbaren als de uitgeroepen gemeente de Heer tegemoet is gegaan in de lucht. Maar het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Over dit geheimenis wordt in de profeten niet gesproken. Het gaat hierbij om de wetteloosheid die het gevolg is van het misinterpreteren, het verkeerd interpreteren van de verzoening. God is met de mensheid verzoend. Dat wil zeggen, hij torent niet op dit moment zoals hij dat in de tijd deed, dat hij een verbond had met Israël en dat volk ook regelmatig zijn toorn liet voelen als zij van hem afweken. Niet op die manier toornt God. Vaak lijkt het of hij zwijgt en of juist de onrechtvaardige met alles weg kan komen waar hij zin in heeft. Met zijn ongerechtigheid en of de rechtvaardige, hè, zoals Job, ten onrechte allerlei slagen ontvangt. God is met de mensheid verzoend en zwijgt wat betreft hun zonde, overtredingen en krenkingen. Maar de mens concludeert hieruit ten onrechte dat hij zich uit de schepping heeft teruggetrokken of niet bestaat. Op grond van deze valse conclusie voert de mens zijn aanstootgevende gedrag steeds verder op. Nergens blijkt immers uit dat hij daarvoor ooit rekenschap zal moeten geven. Ik kom ermee weg, dus ga ik ermee verder. Dus ga ik er steeds verder mee. Dat is de conclusie van de mens in onze tijd. Ik kan mijn ongerechtigheid tot normaal gedrag maken. Wat ook in de tijd van Noach zo was. Men rekende niet meer met de schepper. En ook vandaag de dag zien we dat die schepper steeds verder uit het dagelijks leven weggedrukt moet worden. U moet daarop letten. Als u weer een berichtje ziet dat kruizen uit scholen verwijderd moeten worden in Italië. Of dat elk signaal van wat voor geloof dan ook uit het openbare leven gebannen moet worden. Een ambtenaar die geen kruisje meer mag dragen om zijn nek. Of noemt u maar op. Dat zijn signalen dat de schepper uit zijn schepping weggedrukt wordt. Dat is aan de hand, dat is aan de orde van de dag. En nergens mag het woord God meer klinken, behalve dan uit de mond van een president. Maar dan moet u zich afvragen wie hij bedoelt. En ook dat zal vanavond aan de orde komen. Als de machtigste president op deze wereldbol zegt, of de naam van God noemt, dan moet u zich eens afvragen wie hij daarmee bedoelt. U hoort hem trouwens nooit de naam van Jezus noemen. Heel opvallend. Maar niet toevallig. We komen daarop. Gods plan en de strategieën van de tegenstander. Wat een enorme rust en vrede geeft het dat we Gods plan met de kosmos mogen kennen. De tegenstander van God trekt echter zijn eigen spoor. En werkt zijn eigen plannetje uit. Dit is een huiveringwekkend plan, waarin hij ook mensen betrekt die in zijn dienst staan. En als ik u nu zeg dat het huiveringwekkend is, dan zult u straks aan het einde van de avond dat in een veel scherper licht zien staan. Het is huiveringwekkend waar die tegenstander mee bezig is. Het kost, hij is een mensenmoorder van het begin, zegt de schrift terecht. Het heeft tot nu toe tientallen miljoenen levens gekost, dat plannetje van hem en de uitwerking ervan. Het is een doelbewust plan, waarvan je bijna kan zeggen, elke oorlog die de afgelopen eeuw gevoerd is, is vanuit dat plan van de tegenstander van God opgezet van tevoren en uitgevoerd. En dat betekent dat elke dode in die twee grote wereldoorlogen past in het plan van de tegenstander, om te komen tot zijn nieuwe wereldorde. Tot het rijk van de antichrist. En dat is huiveringwekkend. En als je niet zou weten, en daarom zet ik dat erbij, dat daar een plan boven staat, en dat de schepper niets uit handen loopt, en dat de tegenstander van God, de Satan, nooit verder kan gaan dan God hem toestaat, dan zou je er beangst van worden. Dan zou de angst en de onzekerheid je bekruipen, en dan zou je niet weten waar je moet gaan. En daarom heb ik als eerste zin gezet, wat een rust en een vrede geeft het, dat wij dat plan van God mogen kennen. Want wij weten, dat zelfs als ons tegenslag en moeilijkheden overkomen in ons leven, het niet buiten God omgaat. Het past in zijn plan en wij geborgen zijn in zijn liefdevolle, liefdevolle vaderhand. Als er één ding is wat de tegenstander van God niet kan, dan is dat liefhebben. Kan hij niet. Hij is een mensenmoorder van het begin. En dat past in zijn kraam. Maar liefhebben niet. En God heeft de mensheid lief. Restloos. En hij zal ze aan zijn vaderhart brengen. Door dat geweldige plan van hem. Wat een rust. Wat een vrede geeft het in je leven om dat te weten. Dat moet je weten. Voordat je iets kunt gaan lezen over dat plan van de tegenstander van God. En nou gaan we aan de slag met een stuk geschiedenis zo meteen. Nou zou u kunnen zeggen, interessant. Je zou daar in een vorm van een sensatiezucht mee bezig kunnen zijn. Iets nieuws horen enzovoort. Maar op die manier wil ik het vanavond beslist niet brengen. Het gaat me er niet om nieuwtjes te brengen. Maar het gaat me erom u te laten zien dat wij met z'n allen op een onvoorstelbare manier misleid worden. Dat wij de waarheid niet te horen krijgen in het nieuws. Dat die waarheid niet in onze geschiedenisboeken staat. Maar de waarheid staat in Gods woord. En de waarheid is te vinden. En er zijn in alle tijden mensen geweest die doorkregen wat dat plan van die tegenstander van God inhield. En die naar buiten zijn getreden met hun kennis van dat plan. Omdat ze begonnen in te zien dat ze deel uit gingen maken van dat plan en dat niet wilden. En eruit loskwamen en dingen bekend maakten. Nou, daarvan wil ik u vanavond een aantal dingen laten zien. Ik kan niet alles laten zien. Het is onvoorstelbaar. Er is een enorme samenhang tussen alle dingen die in de wereld op dit moment en de afgelopen 200, 250 jaar gebeurd zijn. En die samenhang, dat kan niet anders dan dat daar een hogere macht achter zit. En dat klopt ook. Die maakt zich bekend als Lucifer. En Lucifer betekent lichtdrager. En die zogenaamde lichtdrager doet alsof hij het licht in de wereld is. En hij heeft mensen bereid gevonden om in zijn dienst te stappen. En om allerlei redenen van ongerechtigheid, vergist u zich niet, hebzucht, macht, treden mensen in zijn dienst. En daar hebben we net over gelezen. God komt ook met die mensen uiteindelijk waar hij wezen wil. Maar voorlopig staat hier dat zij verloren gaan, omdat ze de ongerechtigheid liefhebben. Verloren gaan voor de komende eeuwen. En in dat licht wil ik vanavond met u een stuk geschiedenis bekijken. En dat is huiveringwekkend. En ik heb het nooit geweten. Ik heb fragmenten geweten. Totdat ik ging lezen. En begreep dat daar een lijn in zit. Een lijn die veel verder gaat dan ik ooit had gedacht. Nogmaals, niet uit sensatiezucht. Maar laten we maar eens met elkaar gaan kijken. De wereld staat volgens dat plannetje aan de vooravond, dus volgens dat plannetje van de tegenstander van God, aan de vooravond van een nieuwe wereldorde. Hé, waar heb ik dat eerder gehoord? Was het niet president Bush senior, die daar in 1990 mee kwam? En zijn zoon, die dat op dit moment opnieuw en nog steeds uitdraagt? Een wereldorde waarin één persoon de absolute macht zal krijgen, maar dan ook absoluut. Er zal geen enkele ruimte meer zijn voor een andere mening op dat moment. Geen enkele. Over huiveringwekkend gesproken. Er zal geen ruimte meer zijn. Voor vrijheid van meningsuiting, vergeet u het maar, in die tijd. Dat is er niet meer. De mensheid zal bestaan uit slaven, uit lijfeigenen, uit knechten, in dienst van. En dan zal er één de absolute heerschappij eisen en krijgen. Een groep zeer machtige en invloedrijke mensen die in het verborgene op weg is om dat mogelijk te maken, is de vrijmetselarij. Misschien geen verrassing voor u. Maar het is een lange tijd geheime orde, waarin de doelstellingen en ideeën van de Illuminati, de verlichten, centraal staan. Dan vraagt u zich misschien af, is er dan verschil tussen vrijmetselaars en Illuminaten? Op dit moment niet. Want er is een moment geweest in de geschiedenis dat die twee aparte groepen versmolten zijn tot één groep. En die heten nu dus de vrijmetselaars, oftewel de Illuminati, de verlichten. Nou, dan heeft u al een beetje in de gaten in welke tijd u moet denken aan het ontstaan. Dat is de verlichting, de tijd dat de Franse filosofen hun atheïstische theorieën opschrijven, hè, zonder God willen leven en die godsdienst uit de maatschappij willen bannen, vanwege natuurlijk ook alle misstanden die daarin voorgekomen zijn. Dat kan ook niet anders natuurlijk. Maar 1800, die periode. En dan staat er een fout in de tekst. Die moet u even verbeteren. Dit is echter onbekend. Dus de doelstellingen en de ideeën van de Illuminati, die zijn onbekend bij de leden van de min of meer openbare loges. Iedereen weet dat de vrijmetselaars bestaan. Dat is eigenlijk een algemeen bekend. Maar die, laten we zeggen, normale leden van de vrijmetselarij weten vaak niet wat de officiële geheime doelstellingen van de vrijmetselarij zijn. Zelfs niet, staat er, bij de mensen van de hoogste graden, de 30ste tot de 33ste graad. Zelfs bij die mensen is vaak niet bekend wat de officiële doelen zijn. Hierboven bevindt zich echter nog een overkoepelende loge. Onbekend bij de andere loges en in volledige geheimhouding opererend. En dat is hun kracht. Ze blijven op de achtergrond, wat er ook gebeurt. Er heerst volledige geheimhouding. En daartoe leg je een eed af. Voordat je in de gewone loges komt van de vrijmetselarij. Niettemin zijn daaruit door de geschiedenis vele mensen uitgetreden. En hebben we toch kennis daarvan. Maar overkoepelend is er nog een loge. En daar word je voor uitgenodigd. Door mensen die er al in zitten. En daar weet de gewone vrijmetselaar min of meer niets van. Over het algemeen. En als u hoort de vrijmetselarij, dan moet u altijd denken, oh, twee groepen. 1. De gewone loges, waar mensen uitgenodigd worden. En het begint al bij clubjes als de Ronde Tafels, op heel lokaal niveau. Die mensen zijn er allemaal van overtuigd dat ze in dienst staan van een club die ten goede van de mensheid bezig is. Die de mensheid wil verbeteren. Die de mensheid, die ja, mensen in moeilijkheden en problemen wil ondersteunen, die goede dingen doet in de maatschappij, daar zijn de gewone vrijmetselaars van overtuigd. Maar er is nog een ander gedeelte en dat is onzichtbaar voor de wereld. En in dat gedeelte wordt het plan van de tegenstander van God uitgebroed en uitgewerkt. En daar wil ik vanavond met u naar kijken. Aan alle andere loges en de lagere graden doet men het voorkomen alsof de vrijmetselarij slechts het welzijn van de mensheid nastreeft. In werkelijkheid streeft de onzichtbare vrijmetselarij, de Illuminati, naar absolute wereldheerschappij en het tot lijfeigene maken van de gewone bevolking. Klinkt eng, maar dat is wel het doel. Wie zijn de Illuminati? Dat willen we dan wel eens even weten. Waar komt die club vandaan? Waar is het begonnen? Wie zit erin? Om iets van dit geheime genootschap te begrijpen, moeten we in vogelvlucht de wereldgeschiedenis van de afgelopen 250 jaar bekijken. Nou, ga er maar eens aan staan. Ik heb een paar dingen eruit gekozen voor u. Het is overweldigend veel meer dan ik u vanavond aan kan bieden. Maar, dat gaat nu eenmaal niet. Ik hoop u alleen de hoofdlijnen te laten zien. Met een aantal voorbeelden erbij, zodat u gaat begrijpen hoe het de vork in de steel zit. Als we dit doen, zullen we ontdekken dat Satans huiveringwekkende plan in een ver gevorderd stadium is. Het is echt ver gevorderd. Waar in de moderne geschiedenis begon dit alles? De vrijmetselarij bestaat al sinds mensenheugenis. Haar wortels gaan terug tot de mysterie-religies uit Egypte en Babylon. Maar in 1776 ontsprong een nieuwe loot aan deze wortel. We schrijven 1 mei, bekende datum, dag van de arbeid. Toevallig? Nee, niet toevallig. We schrijven 1 mei 1776. Dr. Adam Weishaupt, een geboren Jood, toevallig? Nee, niet toevallig. Die zich later bekeerde tot het katholicisme en professor katholiek kerkrecht werd aan de Universiteit van Ingolstadt, breekt met de Jezuïetenorde en richt zijn eigen orde op. En die noemt hij de Illuminati, de Verlichten. Genoemd naar de tijd die bekend staat als de Verlichting. En die noemt hij zo omdat hij in zijn jeugd, opgevoed door de Jezuïeten, een hartgrondige hekel aan die orde gekregen heeft, maar wel allerlei Franse filosofen heeft moeten bestuderen. En buitengewoon belezen met die theorieën is verder gegaan. Het doel van deze orde wordt vastgelegd in de Latijnse woorden Novus Ordo Seclorum, oftewel nieuwe wereldorde. Een wereldregering vestigen. Als u op uw blaadje kijkt met plaatjes, dan ziet u rechtsboven, ziet u een cirkel staan met een piramide en een in de top zit een oog. En daar staat, onder die piramide staan diezelfde woorden, novus ordo seclorum. En dan staat er onder aan die piramide, als u goed kijkt, in het Latijn het jaartal 1776. U ziet dat die piramide geen top heeft. Maar er zit wel een top met een oog erin, het alziend oog, van het opperwezen. En denk erom dat het opperwezen bepaald niet God is, maar Lucifer. Die piramide wijst echter omhoog en dat betekent dat het wijst op een mens die zichzelf goddelijkheid aanmeet straks. De piramide is nog niet af, dus in 1776 is het werk begonnen wat nog niet af is. Daaronder ziet u de Great Seal staan, het grootzegel. Pakt u voor de aardigheid is, als u de kans krijgt, een 1 dollar biljet vast. Dan ziet u dat op elk 1 dollar biljet dit teken staat. Elke Amerikaanse dollar staat onder het teken van de Illuminati. Sinds Roosevelt met zijn New Deal kwam. En niet toevallig is Roosevelt lid van de vrijmetselarij. Een teken dat de dollar, dat het Amerikaanse financiële systeem in vergevorderde mate beheerst wordt door de vrijmetselaars, en dat is ook zo. Zal ik u later duidelijk maken. Terug naar 1776. Het doel van deze orde wordt vastgelegd in die Latijnse woorden, ofwel een nieuwe wereldorde, een wereldregering vestigen. Hun plannen om de wereld te veroveren werden echter bekend, toen een koerier, die in 1785 de plannen voor de Franse revolutie, leest u dat? De plannen voor de Franse revolutie uit Duitsland naar de grootmeester van de grootloge in Frankrijk moest overbrengen, toen die door de bliksem getroffen werd. Ik denk dat het de vinger van God. Die wilde dat het bekend zou worden. Die wilde dat wij 200 jaar later nog zouden weten van het begin van dat plannetje. Van die revolutionaire plannen van die groep die zich de Illuminati noemde. En later zijn samengesmolten met de vrijmetselaars. Hij werd door de bliksem getroffen. Hij was onderweg naar de grootmeester van Frankrijk om daar de plannen voor de revolutie over te brengen. Zijn papieren vielen in handen van de politie. De Beierse regering schrok daar natuurlijk van en deed een inval bij het hoofdkwartier van de orde en vond zeer veel belastend materiaal. Ze waarschuwden uitgebreid de regeringen in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Polen en Rusland. Was niet toevallig natuurlijk, want voor al die landen gold dat er plannen lagen voor revoluties. Maar deze deden daar uiteindelijk niets mee. Zou dat niet een teken zijn dat daar inderdaad al mensen doorgedrongen waren op regeringsniveau? 4 jaar later brak de Franse revolutie uit. Het eerste onderdeel van het plannetje van de Illuminati. In 1782 werd op een congres in Wilhelmsbad het samengaan van de Illuminati met de oude vrijmetselarij beklonken. Vanaf dat moment mochten ook Joden, waarvan er veel tot de Illuminati behoorden, lid worden van de vrijmetselarij en werd het hoofdkwartier verplaatst naar Frankfurt. Frankfurt, hey, Frankfurt. Zat daar niet een bekende bankier, Rothschild? Wie was het ook weer die opdracht gaf aan Weishaupt om zijn orde in te stellen? Rothschild. En hij gaf hem de financiële middelen. Kom daar straks op terug. Het centrum van Joods kapitaal. Toen hun plannen om een wereldwijde revolutie te ontketenen, die de maatschappij de doodsteek moest toebrengen, in 1785 bekend werden, nam Weishaupt de wijk naar een adellijke leerling, de hertog van Sachsen, Coburg en Gotha. In Beieren werd de orde verboden en veel vroegere leden verlieten haar. Vanaf dat moment verspreidde men het gerucht dat de orde iets van het verleden was. Vermeed verder de titel Illuminati en werkte nog meer dan voorheen in het verborgene. Dus men deed alsof, ja jongens, dat is wel zo geweest, maar vanaf nu niet meer. He, dat is iets van het verleden. Oké, we zijn fout geweest, maar vanaf nu zijn we toch de vrijmetserij is toch een genootschap dat zich inzet voor het welzijn van de mensheid. En zo probeerde men die smet uit het blazoen te wissen. Op 19 september 1796 waarschuwde George Washington bij zijn afscheidsrede ernstig tegen het gevaar dat ook de jonge Verenigde Staten bedreigde inmiddels. In 1797 leek de orde de nekslag toegebracht te worden door professor John Robinson, een natuurfilosoof aan de Universiteit van Edinburgh. Weishaupt had hem lid gemaakt in de hoop een machtsbelust man binnen te halen. In werkelijkheid infiltreerde hij de orde om in 1798 een boek te publiceren onder de titel Proofs of a Conspiracy, bewijs van een samenzwering. Niettemin zetten de vrijmetselaars hun geheime werk voort en kregen ook voet aan de grond in de Verenigde Staten. In 1829 financierden Amerikaanse Illuminaten een serie voordrachten van hun Engelse zuster Frances, oftewel Fanny Wright, in New York. En zij verkondigde daar onder de aanlokkelijke titel Gelijke kansen, gelijke rechten. Het is alsof ik 2003 hoor. Gelijke kansen, gelijke rechten. Dat het de bedoeling was allerlei nihilistische, atheïstische en andere subversieve bewegingen. Nou, het klinkt allemaal heel ernstig en daar laat ik het ook maar even bij. Zoekt u mijn woordenboek op wat het allemaal betekent. Maar het is in ieder geval niet veel positiefs. Tot één internationaal verband samen te smeden onder de naam communisme. Daar kom je het eerst de titel communisme tegen. Men wilde allerlei subversieve elementen samenvoegen tot communisme. Deze nieuwe, afbrekende, destructieve kracht zou dan door de Illuminati gebruikt kunnen worden om oorlogen, lees ik dat goed? Ja. Om oorlogen en revoluties uit te lokken. Clinton Roosevelt, een voorvader van de latere president, hè, want we hebben het nu over 1829, richtte een comité op om geld in te zamelen voor dit doel. En deze groep trad op als de vertegenwoordigers van de arbeidersklasse. Ineens een verband tussen communisme en de vrijmetselaars. Daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit van geweten. Maar het bestaat wel. En het communisme wordt dus gebruikt in de handen van die Illuminati om onrust te stoken, om revoluties te ontketen, om oorlogen tot stand te brengen. Alle mensen. Onvoorstelbaar. In 1830 stierf Adam Weishaupt, 82 jaar oud. Om de wereld ervan te overtuigen dat het Illuminisme dood was en er geen gevaar meer van te duchten was, zette hij op zijn sterfbed theatraal een berouw in scène en keerde terug in de schoot van de katholieke kerk. Maar de vrijmetselarij ging onvervaard verder op de ingeslagen weg. In 1834 werd Giuseppe Mazzini, de Italiaanse leider van de revolutie, door de Illuminati aangesteld tot leider van hun wereldwijde revolutionaire programma. En dit bleef hij tot zijn dood in 1872. Bekende figuur hoor, die ook in uw geschiedenisboekje staan. Misschien bij ons niet zo bekend, maar echt waar. Ik heb mijn geschiedenisatlas erop nagezocht. U kunt ze inderdaad terugvinden, maar niet als leiders van de Illuminati. Even een tussensprongetje. Het communisme staat er dan, want die Mazzini die komt zo meteen terug. Ongeveer in dezelfde tijd werd een obscure, semi-intellectueel lid van een dochterorganisatie van de Illuminati, de Bond der Gerechten. Zijn naam was Mordechai Marx Levy. Klinkt wel erg Joods, hè? Jawel, jawel, wederom is het zover. Alias Karl Marx. Hij kreeg in 1847 de opdracht, om het te doen. Hij bedacht het niet zelf. Maar hij kreeg de opdracht een werk te schrijven dat later onder de titel Das Communistisch Manifest bekend werd. Marx was echter niet meer dan een pion in het schaakspel. Zijn naam verscheen de eerste 20 jaar zelfs niet op het manifest. Zijn persoonlijke leven bestond uit een eindeloze reeks mislukkingen. Hij heeft geen dag gewerkt om in zijn onderhoud te voorzien en dat van zijn gezin. Zijn huwelijk bracht 6 kinderen voort. Maar Marx had het zo druk met het schrijven van zijn theorieën over de verheffing van de massa, dat hij geen tijd vond om zijn gezin te voeden. 3 van zijn kinderen verhongerden als zuigeling, 2 anderen pleegden zelfmoord. Slechts 1 bereikte de volwassenheid. Toen hij in 1883 stierf, namen slechts 6 mensen deel aan zijn begrafenis. En zijn theorieën vonden voorlopig nergens gehoor, wat een domper was voor de revolutionairen. Toen de Italiaan Mazzini met zijn loge in opspraak kwam, wegens hun revolutionaire praktijken, schreef hij in 1870 een brief aan zijn Amerikaanse medebroeder en topilluminist Albert Pike. Die was dus de leider van de Illuminati in de Verenigde Staten op dat moment. Hij schreef dat zij een nieuwe, overkoepelende rite moesten oprichten die supergeheim zou zijn en slechts bekend bij de leden. En deze loge, zou boven alle andere loges staan. Albert Pike was een Amerikaanse generaal die bekend stond om zijn heldendaden, lees gruweldaden. Die man die had de opdracht om de Indianenstammen zo'n beetje in te lijven in het leger van de Amerikanen. En hij deed dat met veel verve. Hij haalde de meest wilde, barbaarse Indianen bij elkaar. En die gingen werkelijk in de burgeroorlog tekeer als beesten. Deze man was zeer belezen. Openlijk satanist. En beoefende allerlei vormen van zwarte kunst. Alles wat hij deed was afbrekend, was destructief. Hij was ook theosoof. En bracht het idee binnen dat alle godsdiensten in wezen dezelfde God vereren, namelijk het opperwezen. Dit is echter niet de God van de Bijbel, maar Lucifer, de lichtdrager. Het bewijs daarvoor is voor hem dan een omgekeerde redenering. Als Lucifer niet God zou zijn, waarom zou Adonai, Yahweh en zijn priesters dan zo tegen hem van leer trekken en hem verraden? Lucifer is de ware lichtdrager, de ware God. Helaas is Adonai ook God. Dit omdat het licht, Lucifer, niet zonder duister kan bestaan. Leest u het goed? Adonai, Yahweh, de God van het Oude Testament, wordt dus voorgesteld als duister, terwijl Lucifer het licht is. Schoonheid niet zonder lelijkheid. Wit niet zonder zwart. Afschuwelijk. Deze man was zo gegrepen en bezig door alles wat maar occult was, dat hij Lucifer tot de goede God zag. En die Adonai, dat is maar een wraakzuchtig wezen uit het Oude Testament, die mensen ter dood brengt en hele volken uitroeit, dat is een wraakgier, een wraakzuchtige God. Dat is niet God. Ja, hij is wel God, maar gelukkig is daar ook nog Lucifer. De echte lichtdrager, volgens Pike. In een brief, gedateerd 15 augustus, en nou komt er iets hoor. Want dat zet die hele denken over de geschiedenis op zijn kop. Dan moet u goed naar die datum kijken. En het is onder bewijs gesteld, dat verzin ik niet. Verzinnen ook mensen niet. Het is geen samenzweringstheorie. Het is onder bewijs gesteld. In een brief, gedateerd 15 augustus 1871, schildert Pike Mazzini een Luciferiaans plan om in 3 wereldoorlogen de wereld bereid te maken om het reine licht en de reine leer van Lucifer te aanvaarden. Pike's guiding spirit, zijn leidende geest, hij was zo occult dat hij een leidende geest had, waarmee hij sprak en die hem boodschappen doorgaf, dus die leidende geest gaf hem dat door. Pike's guiding spirit had hem dit plan bekendgemaakt. En sindsdien werken de Illuminati en vooral die onzichtbare orde, die waar de rest niet eens van weet, die orde, die werken samen om dit plan te realiseren. De Eerste Wereldoorlog moest worden uitgelokt om het tsaristische Rusland omver te werpen en het land onder controle van Illuminati-agenten te brengen. Rusland moest de boeman van de wereld worden, zodat de plannen van de Illuminati verder uitgevoerd konden worden. Wat was namelijk hun idee? En dat was van bekende geleerden uit die tijd. Het idee dat een stelling en een tegenstelling met elkaar botsten, totdat er een synthese uit naar voren kwam. These, antithese, botsing, synthese. Dat was het idee wat erachter zat. Dus de wereld moest door een aantal botsingen die kunstmatig opgewekt moesten worden, moesten ze klaargemaakt worden. Aangestuurd door Europese vrijmetselaars zo lang, met ingrijpen, dat het noorden de overhand kreeg en uiteindelijk de burgeroorlog won. Heeft u al een idee hoe uw gedachte over de geschiedenis gaat wijzigen langzaamaan? Het gaat op zijn kop, het gaat helemaal op zijn kop. Het is ongelooflijk. Alles wat wij niet wisten, op de achtergrond speelt een plan dat zo huiveringwekkend is, dat het alleen maar uit Satans bronnen voort kan komen. Want het speelt niet tijdens één mensenleven. Het speelt nu al ruim 200 jaar. Door de hele geschiedenis heen eigenlijk. Om te komen tot die nieuwe wereldorde, tot die absolute heerser. Onvoorstelbaar. Dit plan, 1871. Eerste Wereldoorlog moest worden uitgelokt. Gelokt om het tsaristische Rusland omver te werpen. Want Amerika moest uiteindelijk ook onderuit. En het land onder controle van Illuminati-agenten te brengen. Rusland moest de boeman van de wereld worden, zodat de plannen van de Illuminati verder uitgevoerd konden worden. De Tweede Wereldoorlog moest gefabriceerd worden, en dat is die ook werkelijk. Men heeft er alles aan gedaan om die Tweede Wereldoorlog voor elkaar te krijgen. Men heeft weer beide partijen gesteund. Amerikanen hebben Hitler van de financiën voorzien, zodat hij zijn leger op kon bouwen. Dat is bekend, dat vind je zelfs gewoon in je geschiedenisboekjes terug. Maar niet waarom. Maar hierom. These, antithese, synthese. Er moest een Tweede Wereldoorlog komen na die eerste. Moest worden gefabriceerd door de meningsverschillen tussen politieke zionisten en Duitse nationalisten te manipuleren. Joden en Duitsers. Deze oorlog moest als uitkomst hebben dat de Russische invloedssfeer uitgebreid werd en in Palestina een staat Israël zou worden opgericht. Precies zo gegaan. Maar dit werd geschreven in 1871, hoor. De Derde Wereldoorlog, daar komt er dus nog een. Jazeker. De Derde Wereldoorlog moest volgens dit plan worden uitgelokt door de meningsverschillen tussen de Zionisten en de Arabieren te voeden. Dit conflict moest dan uitdijen tot wereldwijde omvang. Uit de puinhopen van dit conflict moet dan de nieuwe wereldleider tevoorschijn komen. En dat is het plan wat Albert Pike in 1871 ingefluisterd kreeg door zijn leidende geest, door zijn guiding spirit. Halverwege bladzij 4 ziet u staan het internationale bankierswezen. Nou, dat is een mond vol, maar wat ik daarmee bedoel wordt gaandeweg de tekst wel duidelijk. Dan staat er: alle grote internationale bankiersfamilies, Rockefellers, Morgans, Rothschilds, van deze tijd zijn gelijktijdig ook vrijmetselaars. Sterker nog, uit deze hoek kwamen de plannen voor het stichten van de orde der Illuminati. Zij trekken sinds de verlichting hun eigen spoor om de wereldmacht en het financiële macht aan zich te trekken. Ze hebben gewetenloos munt geslagen uit elke oorlog in de 20e eeuw en doen dat nog steeds. Hoe ontstond hun imperium? En hoe ver strekt hun macht zich uit? Dat is een vraag die je zelf kan stellen. Zijn ze nou echt zo machtig? Hebben ze nou echt de touwtjes in handen? Of misschien niet? We moeten weer terug in de geschiedenis naar de 18e eeuw. Want daar is dat imperium van een van de grootste banken, bankconcerns, ontstaan. Er staat, in 1743 werd in Frankfurt aan de Main, in Duitsland, Meyer Amgel Bauer geboren. Als zoon van Moses Amgel Bauer, een rondreizend geldwisselaar en goudsmid. Als u dat hoort, dan denkt u waarschijnlijk, klinkt weer Joods. En dat is ook zo. En eigenlijk heeft dat veel te maken met het feit dat Joden in de middeleeuwen en later eigenlijk niet alle beroepen uit mochten oefenen. Er waren een paar beroepen voor christenen verboden. Een christen mocht namelijk een medechristen geen rente vragen. En dat betekende dat een christen dus ook niet zo gauw bereid was om zomaar voor een op zijn geld uit te lenen aan een medechristen. Gelukkig mochten Joden dat aan elkaar ook niet, maar Joden mochten dat wel aan andersgelovigen. En dat betekent dat Joden wel geld tegen rente uit mochten lenen aan christenen. En van die gelegenheid, dat was een van de weinige dingen wat Joden het einde van de middeleeuwen en het begin van de moderne tijd mochten, van die gelegenheid hebben ze ook gebruik gemaakt. Vandaar dat in het financiële wereldje heel veel, en ook het diamantwereldje later, heel veel Joodse mensen terecht zijn gekomen. En deze Moses Amgel Bauer was geldwisselaar en goudsmid. Deze besloot zich in Frankfurt te vestigen en opende een winkel in de Jodenstraat. Want ze werden natuurlijk allemaal wel het liefst bij elkaar gezet, of ze zochten elkaar op, en het liefst toch een beetje uit de buurt van christenen, want Joden waren ook in die tijd niet geliefd. Daar hing hij een groot rood schild aan de gevel. En dat had te maken met de rode vlag, en dat was een overwinningsteken voor revolutiebewuste Joden in Oost-Europa. In Oost-Europa was iets gaande onder de Joden, en daar gebruikten ze een rode vlag voor. Nou, deze rondreizende, eerst Joodse man, die besloot om dat rood aan zijn gevel te hangen, in de vorm van een rood bord, een rood schild. U voelt hem al aankomen natuurlijk. Vader Bauer hoopte dat zijn zoon rabbi zou worden. Maar dit plan verdampte door zijn eigen vroegtijdige dood. De jonge Meyer werd bankklerk bij de Oppenheimers in Hannover, waar hij zeer begaafd bleek en opklom tot juniorpartner. Hij keerde terug naar Frankfurt en verwierf de zaak van zijn vader. Omdat het rode schild er nog steeds hing, veranderde hij zijn naam in Meyer Amgel Rothschild. En dat was het begin van de Rothschild-familie, dynastie. Hij kwam aan het hof van prins Wilhelm von Hanau terecht door hem goedkoop een aantal zeldzame munten te leveren. Die man die verzamelde namelijk munten. En ja, daar wist hij wel aan te komen. En hij, om bij hem in de gunst te komen, tegen zeer gunstige prijs verkocht hij aan die Wilhelm een aantal zeldzame munten. Dat was de eerste officiële transactie tussen een staatshoofd en de Rothschild-dynastie. Munten. Inmiddels was hij in 1770 gehuwd en kreeg maar liefst 5 dochters en 5 zoons. Amgel, Salomon, Nathan, Kalman en Jacob. Rond deze tijd ontwikkelde hij de plannen tot het stichten van de Illuminati-orde en gaf, daar komt hij om de hoek, Adam Weishaupt, ook een geboren Jood, de opdracht deze orde op te bouwen en verder te ontwikkelen. Nu is de link er. Nu is de cirkel rond, zou je kunnen zeggen. Nu hebben we de informatie die we nodig hebben om te kunnen bevatten hoe het eigenlijk achter de schermen zit. De link tussen de wereldfinanciers en de vrijmetselarij. Gewoon een orde die door de Rothschilds is opgezet en door hun geld gefinancierd. Van prins Wilhelm leerde hij de snelste manier om veel geld te verdienen. Het lijkt wel of alle slechte dingen bij christenen vandaan komen soms, hè? Nou, in dit geval is dat wel zo. Deze verhuurde namelijk zijn eigen troepen aan iedere regering die er grof voor wilde betalen. En dan moet u bedenken dat Europa in die tijd bestond uit, en vooral Duitsland, vele tientallen hertogdommen, koninkrijkjes, prinsdommen enzovoorts. En er was voortdurend twist tussen al die volken en volkjes. En
Vooral Engeland was van hem een goede klant. Toen Wilhelm uiteindelijk stierf, liet hij een vermogen na van omgerekend circa 200 miljoen euro. Geld wat hij dus verdient over de ruggen van zijn soldaten, zou je kunnen zeggen. Een mooie handel. En daar leerde Rothschild snel van. Rothschild was al snel agent van deze mensenveehandelaar. Hij deed zijn taak zo goed dat Wilhelm hen, toen hij voor Napoleon naar Denemarken moest vluchten, 600.000 pond, in die tijd ongeveer 3 miljoen dollar, in bewaring gaf. Met dit geld bouwde, dus moet u bedenken, hij bleef daarin in Hessen achter, met zijn toko, de Fransen komen eraan, die zelf gefinancierd heeft via de Illuminati. En de prins die hij jarenlang gediend heeft en waarvan hij lekker geprofiteerd heeft, die vertrekt en laat geld in bewaring bij hem achter. En toen de Fransen eenmaal er waren, stortte de hele wereld natuurlijk in, behalve het huis Rothschild. Dat ging gewoon door. En het geld wat daar was, werd op de een of andere wonderlijke manier niet door de Fransen in beslag genomen. Gek, hè? Vreemd, toch? Nou, niet zo vreemd, hoor. Als je bedenkt dat ze uiteindelijk die Franse revolutie gefinancierd hebben. Met dit geld bouwde Meyer Amgel Rothschild zijn onderneming enorm uit. Hij had zijn 5 zoons elk aan het hoofd van een filiaal in het buitenland gezet. Nathan in Londen, in Engeland. Eerst in Manchester en later vertrok hij al snel naar Londen. Amgel in Berlijn. Salomon in Wenen. Jacob in Parijs. Kalman in Napels. Londen werd de hoofdzetel van het huis Rothschild. Vader Rothschild gaf de 600.000 pond van Wilhelm von Hessen aan zijn zoon Nathan, omdat de zaken in Londen zeer goed gingen. Een geslepen zakenman, net als zijn vader. Nathan belegde het in goud van de Britse Oost-Indische Compagnie. En hij wist dat dit nodig was voor een veldtocht van Wellington, de grote Britse generaal. Met dit geld maakte hij op alle mogelijke manieren winst, tot viervoudig toe, door het goud te verkopen aan Wellington, het later weer terug te kopen, met forse provisies natuurlijk, door aandelen te kopen voor Wellingtons veldtocht, voor 50 cent, voor elke dollar, zeg maar, 50%, en ze later weer tegen de volle prijs te verkopen. Onvoorstelbaar, hoe daar handel gedreven werd in oorlog voeren. En zo is het altijd gebleven. Overal waar oorlog gevoerd wordt, wordt zwaar, zwaar verdiend. Door wie? Door de grote financiers op de achtergrond, waar we nooit iets over hoort. Nooit. Hij wist dat het nodig was voor een veldtocht van Wellington, maar met dit geld maakte hij op alle mogelijke manieren winst tot het viervoudige toe. Dit was het begin van het, moderne term even tussendoor smijten, van het megakapitaal van de familie. Niemand weet hoeveel dat is, dat wordt angstvallig geheim gehouden. En zou je ermee naar buiten treden, dan word je uit de familie gestoten en ben je verder een outcast. De Illuminati hadden de Franse revolutie voorbereid en bekostigd. Napoleon was door hen in het zadel geholpen. En toen hij Hessen veroverde, leed de handel in het huis met het rode schild er geen moment onder. En tijdens de wederzijdse blokkade tussen Frankrijk en Engeland, had het huis Rothschild als enige vrije doorgang naar beide zijden, omdat ze beide zijden financierden. Er zat een filiaal in Londen en er zat een filiaal in Parijs. En beide regeringen werden ondersteund door de Rothschilds. En zo was er these, antithese. En wie kwam er als winnaar uit de bus? De financiers. Inmiddels had de familie een uitgebreid transport en informatienetwerk opgebouwd in heel Europa. En er moest natuurlijk voortdurend geld, waardepapieren, informatie heen en weer tussen die verschillende filialen van de bank. Dat moest uitgewisseld worden. Dit was het best functionerende netwerk in Europa waar informatie en waardevolle zaken over getransporteerd werd. Dat liep voor op elke geheime dienst, want elke geheime dienst die in die tijd al bestond, was nationaal. En dit was het enige internationale netwerk van dat moment. Toen de slag bij Waterloo in juni 1815 uitgevochten werd, heerste een gespannen afwachting op de beurs in Londen. En je kunt je voorstellen, als Engeland zou winnen, zou Engeland oppermachtig zijn vanaf dat moment in Europa en de dienst uit gaan maken. En dan zou alles wat met Groot-Brittannië te maken had, snel in waarde stijgen. Veel winst opleveren enzovoort. Maar zou Engeland, zou Wellington verliezen? Ja, dan was Frankrijk voorlopig de suprematie gekregen in Europa. En zou Engeland op het tweede plan terechtkomen. En dan zou de waarde van alle aandelen heel snel dalen. Dus er was een spanning in die beurs in Londen. Wat zou er gaan gebeuren? En er was nog geen telefoon, er was nog geen telegraaf. Er waren nog geen moderne communicatiemiddelen. De beste communicatie die er was, was in het huis Rothschild te vinden. Goed uitgebouwd. Als Wellington zou winnen, zou het Engelands invloed uitgebreid worden in heel Europa. Verloor hij, dan zou de Franse suprematie vaststaan. Rothschild's spionnen brachten als eerste vliegensvlug verslag uit. Op de beurs stond hij uitdrukkingsloos bij zijn zuil en gaf een enkel signaal aan zijn stroommannen. Er werd verkocht, verkocht, verkocht. Er brak paniek uit. Wist Rothschild dat Engeland verloren had? Ook anderen begonnen massaal te verkopen. En het gevolg was dat de waarde van de aandelen pijlsnel daalde tot nog maar 5% van de oorspronkelijke waarde. Op dat moment gaf Nathan weer een teken. Een dozijn stroommannen begaf zich naar de aankoopzijde en, voor een appel en een ei, waren de Britse aandelen in handen van de Rothschilds gekomen. Nog voordat het officiële bericht van de winst bij Waterloo bekend was. En ze hadden de Britse industrie in handen. Voor een groot gedeelte. Onvoorstelbaar. Wat een gemanipuleerd. Onvoorstelbaar. En dat is niet één keer gebeurd. Dat is vele malen gebeurd. Iets dergelijks voltrok zich 3 jaar later, 1818, bij de nieuwe Franse regering, die gepoogd had de Rothschilds buiten de deur te houden. Door manipulatie met waardepapieren van de Franse regering werd deze bijna te gronde gericht, waarna de Rothschilds alsnog als reddende engel aan het hof werden binnengehaald. En toen konden ze natuurlijk wel financieren. Tegen hoge rente uiteraard. Extreem hoge rente. Maar ja, als je bijna failliet bent, dan wil je wel. Het voert te ver al het gekonkel hier uitgebreid te behandelen. Maar ik denk dat u het principe wel begrijpt inmiddels. Op dezelfde manier is ook de beurskrach van 1929, 1930, begin jaren 30, en de crisis die daaruit voortkwam, op precies dezelfde manier eigenlijk tot stand gebracht. Tot stand gebracht door dezelfde groep financiers. Is er al een beetje een omslag bij u gekomen in uw denken over de geschiedenis? Het is ongelooflijk als je dit leest. Nadat de Amerikaanse president Andrew Jackson dit adderige broed buiten de deur had gehouden en zij hun stroobank, de Bank of the United States, in 1832 moesten sluiten, gingen ze in het geheim verder. Het zuiden van de VS werd overspoeld door Engelse agenten, die met hun propaganda uiteindelijk het begin van de Amerikaanse burgeroorlog 1860 uitlokten. In 1861 zorgden ze ervoor dat Engelse, Franse en Spaanse troepen massaal naar Mexico getransporteerd werden om het zuiden te steunen. En dat dit uiteindelijk niet gebeurde, is slechts te danken aan een oproep van president Lincoln aan tsaar Nicolaas II van Rusland om hem te steunen. En het bericht, verhaal gaat dat toen de tsaar die brief ontving van Lincoln en zag van wie die was, nog voordat hij hem geopend had, tegen zijn regering zei, wat er ook in staat, hij krijgt het van me. En hij stuurde zijn vloot. Deze stuurde in september-oktober 1863 zijn vloot naar New York en Californië, wat de omslag in de oorlog betekende. Toen Lincoln uiteindelijk won, poogden de Rothschilds, die zoals altijd beide zijden financierden, hem leningen aan te smeren tegen exorbitante rente. Lincoln weigerde echter. Hij wilde niet. En om het land weer op te bouwen gaf echter rentevrije waardepapieren uit. Hij wilde die mensen niet. En wat gebeurde er dus? Gevolg, toen de overwinning eenmaal binnen was, werd Lincoln op 14 april 1865 doodgeschoten door John Wilkes Booth. Deze had voor de moord contact gehad met onbekende Europeanen en was minstens eenmaal, volgens zijn nicht, naar Europa geweest. En na de moord verdween hij spoorloos. Lincoln werd opgevolgd door de vrijmetselaar Andrew Johnson, zodat Elwood Pike vrije toegang had tot het Witte Huis. Stukje van de latere geschiedenis, en ik kan maar een stukje schilderen, want het is te veel om u alles te laten zien. In 1913 lukte uiteindelijk wat eerder niet was gelukt. Nu Woodrow Wilson als stroomman in het Witte Huis gekomen was, lieten de VS de gouden standaard los en werd er een nationale bank ingesteld. De Federal Reserve Board. Dit kan gerust als een coup van de grootbankiers worden aangemerkt. Het monetaire beleid was nu niet meer in handen van de regering, maar van deze private instelling. Dus niet meer de regering bepaalt uiteindelijk de waarde van het geld, maar dat doet de centrale bank. Die bepaalt de rente tot op de dag van vandaag, zoals we ook in Europa nu een centrale bank hebben. Die in feite een deel van het monetaire beleid bepaalt. Sindsdien is het begrotingstekort van de VS opgelopen van nauwelijks 1 miljard tot enkele duizenden miljarden dollars nu. Met alle rente die dat betekent, die betaald moet worden enzovoorts. Met het wegvallen van de gouden standaard werd het geld manipuleerbaar. Vroeger kon je met je dollartje naar de bank gaan en zeggen ik wil 1 dollar goud hebben. Nou, dan kreeg je goud. Maar dat kon niet meer. En dat betekent dat je eigenlijk zonder tegenwaarde veel meer geld kunt maken. En het geld, de waarde van het geld, makkelijker kunt manipuleren. Waar de bankiers dan ook regelmatig gebruik van hebben gemaakt. 1914. Zoals gepland breekt de Eerste Wereldoorlog... Zoals gepland. Wat klinkt dat bizar, hè? Zoals gepland breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Tussen landen die helemaal niets met de oorspronkelijke moord op Frans Ferdinand te maken hadden. Ze hadden zich er makkelijk aan kunnen onttrekken. Als ze niet gewild hadden. Dit was ook niet nodig. Het doel was duidelijk. Het tsarenbewind te gronden richten. Een voorbeeld van hoe de bankiers werkten. Van 23 tot 31 augustus 1914 deed generaal Nicolaas, een oom van de tsaar, met het tweede Russische leger een aanval op Oost-Pruisen om Berlijn te veroveren. Bij de slag bij Tannenberg bracht zijn noordelijke leger het leger van Hindenburg tot staan, terwijl zijn zuidelijke leger, via de bossen, in een tankbeweging Hindenburg in de rug wilde aanvallen. En toen Hindenburg reddeloos verloren leek, kwam er een bericht uit Londen, uit de City, van de bankiers, om de aanval te staken, via de Britse regering, die ze in hun macht hadden. Deze verbluffende zegen zou de geldbaronnen zeer ongelegen komen. In de gevechtspauze wist Hindenburg zijn leger te versterken en de Russen alsnog te verpletteren. Dit kostte aan Russische zijde tenminste 1 miljoen doden. En in de nasleep in Polen en Litouwen, hè, toen ze op de vlucht waren, nog eens 1 miljoen. Wie won er? De geldbaronnen. Die beide zijden konden blijven financieren en de revolutie in Rusland nu in gang konden gaan zetten. Na de catastrofale nederlaag van het Tweede Russische leger. En dan moet u weten dat aan het begin van de oorlog geen enkel land dat meedeed aan die oorlog verwachtte dat die oorlog langer zou duren dan 6 maanden. Want er was geen goud om die oorlog langer dan 6 maanden te voeren. Vandaar dat de gouden standaard losgelaten moest worden. Er moesten mogelijkheden komen om financiering tot stand te brengen, zodat die oorlog gerekt kon worden. Het was voor de... Als je sec kijkt naar wat die landen tot hun mogelijkheden behoorden op dat moment, was er eigenlijk geen enkel land dat het langer dan 6 maanden kon volhouden, op deze manier oorlog voeren. Maar wie zorgde ervoor dat het wel langer kon? De financiers. Want die verdienen er zo lekker aan. Dat er ondertussen bij elke slag, bij Verdun en noem maar op in België, honderdduizenden mannen vielen, interesseerde ze geen laars. Dat er 2 miljoen Russen omkwamen, interesseerde ze helemaal niet. Er was geld te verdienen en er viel macht te winnen. Het is dus bloedgeld. Het is dus onvoorstelbaar. En daarom denk ik dat het woord huiveringwekkend wel op zijn plek is voor dat plan van die tegenstander. Dat klopt wel. Het gaat nog verder. In april 1917 verliet de SS, het stoomschip Christiana Fjord, de haven van New York. Aan boord Trotsky met een aantal ongure types en $20 miljoen van de Rothschild, van een Rothschild dochterbank. Het doel? Het organiseren van een revolutie in Rusland om het bewind van de tsaar definitief omver te werpen. De Canadese regering wilde het schip nog tegenhouden, maar kreeg vanuit Londen bevel het te laten gaan. En eenmaal in Europa aangekomen werd bijvoorbeeld Lenin, werden Trotsky via Duitsland achter de rug van de keizer om, want het hoofd van de Duitse geheime dienst was een vrijmetselaar, naar Rusland gevoerd, waar ze hun plannen uit konden gaan voeren met 20 miljoen Amerikaanse Rothschild dollars. Uiteindelijk kostte de Eerste Wereldoorlog circa 13 miljoen soldaten en burgers het leven. Geen enkel volk won. Er waren slechts verliezers. Landen lagen in puin, hele generaties jonge mannen waren op het slagveld opgeofferd en de staatsschulden waren astronomisch. Alleen de financiers hadden vermogens vergaard in wapenhandel en leningen aan staten die nodig waren om de oorlog te financieren. Nu de vorstenhuizen van Duitsland, Oostenrijk en Rusland uit de weg waren geruimd, kon de volgende fase in het plan beginnen, de opmars naar de Tweede Wereldoorlog. En die begon onmiddellijk. Door bijvoorbeeld Duitsland zulke belachelijke herstelbetalingen op te leggen, dat het bij voorbaat vaststond dat het onmogelijk was dat ze die ooit konden betalen. Bij de vredesonderhandelingen van Versailles leek de VS-vertegenwoordiging geleid te worden door president Woodrow Wilson. In werkelijkheid bepaalde zijn raadgever, kolonel House, een stroomman van de bankiers, wat er werd goedgekeurd. De Franse premier Clemenceau had Georges Mandel, of Mandel, hè, op zijn Frans moet ik dat uitspreken waarschijnlijk, Georges Mandel als raadgever. Die was geboren als Jerobeam Rothschild. Als House de Franse premier wilde spreken, moest president Wilson de kamer verlaten. Om maar even de machtsverhoudingen duidelijk te maken. Men bepaalde dat Duitsland dermate hoge herstelbetalingen aan onder andere Frankrijk en België moest betalen, dat er bij voorbaat vaststond dat dit onmogelijk zou zijn. Gevolg was de extreme inflatie van de jaren 20, die de complete middenstand en iedereen die nog een beetje geld had voor die tijd in Duitsland wegvaagde. De enigen die er beter van werden waren mensen met vastgoed. Waardevolle gebouwen en dergelijke. De Engelse blokkade leidde ertoe dat in Duitsland in 9 maanden na de wapenstilstand 800.000 mensen verhongerden, van de honger omkwamen. Dat wist ik ook niet. Maar vindt u het gek dat de Duitsers rancuneus waren? Vindt u het gek dat ze woedend waren op die westerse landen, Frankrijk en Engeland? Vindt u het gek dat ze achter Hitler gingen staan, uiteindelijk, toen hij de oorlog ontketende? 800.000 mensen, en dat waren voornamelijk vrouwen, kinderen en oude mensen, want de jonge mannen waren al op het slachtveld gevallen. Engeland, of liever gezegd de kroon, en nou moet u opletten, de kroon, en dan denkt u aan het vorstenhuis. Nee, dat is niet de kroon. De kroon kreeg het merendeel van de Duitse koloniën in handen. En een flink stuk van het Ottomaanse, het Turkse Rijk. President Wilson ging als gebroken man terug naar de Verenigde Staten. Hij kreeg daar een zenuwtoeval en was eigenlijk niet meer in staat om te functioneren. En uiteindelijk verdween hij roemloos van het toneel. Wat is de kroon? De crown. De kroon is een groep van 12 tot 14 mannen die de city, het centrum van Londen, als onafhankelijke staat in een staat regeren. De city staat niet onder gezag van de Britse regering. En niet onder de Britse vorstin. Hier zijn de machtigste financiële en handelsinstituten gevestigd. Bank of England enzovoorts. Als de koningin op bezoek komt, wordt ze altijd voorafgegaan door de Lord Mayor, de burgemeester. Die als een soort koning over de city regeert. Uiteraard aangesteld door de bankiers. Wat voor vorm ze daar ook aan geven hoor. De kliek die de city bestuurt, dicteert ook het Britse parlement, natuurlijk op de achtergrond. Nooit in de openbaarheid. Geheim. De regering bestaat slechts uit marionetten. Van de onzichtbare regering die achter de coulissen aan de touwtjes trekt. Waarom denkt u dat Blair zo zat te drammen dat ze mee moesten doen aan die oorlog in Irak? Zijn eigen partij wilde niet eens. Welke partijleider of welke man die betrokken is en uit een bepaalde partij komt, dramt zo tegen de wil van bijna iedereen in een oorlog door. Het verbaast me niks. Ik heb een vermoeden. Het vroegere Britse imperium bestond uit twee, in feite gescheiden rijken. Het imperium van de kroon, de crown, de city, de banken, de financiële instellingen. En dat van het Britse koloniale rijk. Alle blanke gebieden vielen onder de Britse regering. Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada. Maar de meeste andere delen vielen onder het gezag van de kroon. In landen als India, Egypte, Bermuda, Malta, Cyprus, de kolonie in Afrika, Singapore, Hongkong en Gibraltar gold niet het Britse recht. Ze waren in feite het privébezit van de kroon. Vertegenwoordigers daarvan hadden absolute macht, zelfs over leven en dood. En deed jij als Engelsman iets in een van die kroonkoloniën, dan hoefde je er niet op te rekenen dat je steun vanuit Engeland ondervond. Want je viel onder de kroon. En nou komt het gemene wat je telkens terug ziet komen. Wanneer ergens een opstand dreigde, dan werd die neergeslagen door het Britse leger. Dus door het koloniale, door het gewone Britse leger. Dat werd gefinancierd door de belastingbetaler. Hè? De gewone Engelsman brengt belasting op, daarvan wordt het leger betaald. En de verliezen aan levens waren voor de gewone jongens, de soldaten die in dienst traden van dat leger. Die gingen dood. De winst van de gebieden ging echter geheel naar de kroon. Ziet u hoe bizar? Dus het volk betaalt de belasting om het leger op stand, in stand te houden. Het volk betaalt met bloed van hun eigen jongens die omkomen. En de winst gaat naar de kroon. Ik heb goed uitgemikt waar we ongeveer terecht zouden komen. Want ik moet afsluiten. Ik heb u een aantal voorbeelden gegeven. Ik zou nog 3 avonden door kunnen gaan, maar daar gaat het niet om. Toen ik bezig was me hierin te verdiepen, kwam het plaatje steeds meer rond bij mij. En ging ik inzien dat de geschiedenis zoals die zich afspeelt niet de geschiedenis is die wij voorgeschoteld krijgen. Het is een plan. Het is een satanisch plan. Het is een plan waar de Satan mensen voor gebruikt die in zijn dienst staan. En die straks, als die derde wereldoorlog eenmaal geweest is of aan de gang is, zal leiden tot het openbaar worden van de wetteloze, waar we aan begin van de avond hebben gelezen. Het is een plan waarbij je gaat begrijpen wat je in Openbaring ziet. Namelijk dat in Openbaring 17 de vrouw het wilde beest bereidt. Het afvallige Israël is die vrouw. Johannes verbaast zich. Die begrijpt niet hoe dat mogelijk is. Die vrouw die bereidt het wilde beest. En aan dat beest is de macht gegeven door alle koningen van de aarde. De macht van alle volken. En daar zit een vrouw bovenop. Dat wil zeggen, ze bestuurt hem. En Johannes staat vol verbazing te kijken. Kan dat? Godslastering? Een beker vol met bloed van de heiligen? Ik heb een idee dat ik ga begrijpen hoe de vork in de steel zit. Als ik de geschiedenis van de laatste paar honderd jaar bekijk. En ik denk dat het goed is dat we heel diep beseffen dat dit alles wel het plan van de tegenstander van God is, maar dat Gods plan daarbovenuit gaat. En dat die tegenstander alleen maar kan doen en door kan gaan tot het moment dat God zegt, en nu is het genoeg. Nu grijp ik in. Nu zal ik laten zien dat de tijd van verzoening voorbij is. En nu zal je ontdekken wat het betekent als ik toorn over de ongerechtigheid van mensen. Ik denk het goed is om op dit punt de avond zo ongeveer af te sluiten. en te beseffen, wat hebben we gedaan vanavond? We hebben gekeken naar onze tijd. En nou komt het vervolg, de volgende keer, namelijk het licht wat Gods woord daarover geeft. We hebben de feiten uit onze tijdspannen nu een beetje op een rijtje. We weten nu de achtergronden van wat zich in onze wereld afspeelt. En ik denk dat u vanaf vandaag een beetje anders naar het nieuws kijkt. Probeer steeds te beseffen wat er speelt. En waar het vandaan komt. Maar uiteindelijk is dat wat we nu zien nog niet de tijd dat God ingrijpt. Dat de toren gaat komen. Want dat komt pas als dat wat op dit moment nog weer houdt weggenomen is. Als onze vereniging met de Heer in de lucht een feit geweest is. Wij zijn niet gesteld tot toorn, maar tot redding. En daar zien we ook naar uit. En de profetieën uit de schrift wijzen op de tijd die komen gaat als wij weggenomen zijn. En daarom is het goed ons erin te verdiepen, maar vanuit het diepe besef dat we in alle rust door mogen leven op de plaats die God ons gegeven heeft. Want nog steeds is Gods houding naar deze wereld er een van verzoening. En dat is onze opdracht. Wij mogen laten zien dat God liefde is. Dat hij verzoend is met de mensheid. Zelfs met de meest verstokte zondaar. En we mogen uitroepen zolang de Heer ons nog geeft. En op de plaats. En met de mogelijkheden die de Heer ons geeft. En misschien verandert dat. Dat weten we niet op dit moment. Maar zolang we de gelegenheid krijgen, zullen we dat evangelie luid en duidelijk bazuinen, zou ik haast zeggen. En mogen we weten wat er ook speelt? Het is in de hand van de Heer. Tot slot wil ik nog even met u naar de plaatjes kijken. Ik heb er niet veel aandacht aan gegeven, omdat de tijd daar gewoon te kort voor was. Maar u ziet er een aantal dingen. Misschien verbaast u zich over president Bush, die in het jaar 2000 te midden van een aantal mannen met een gek schortje op hun buik staat. Nou, die mannen met schorten zijn leiders van de vrijmetselarij. En het gaat hier om een dag waar het onderwijs centraal stond. Overigens, aardig om je te verdiepen, ook op dat onderwijs hebben de vrijmetselaars hun greep stevig gevestigd. Door allerlei vormen van onderwijs te promoten en een zeer grote invloed op ons onderwijssysteem uit te oefenen. Namelijk, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, dat weten ook zij. En ze proberen op alle mogelijke manieren de jeugd eronder te brengen. Namelijk aan te passen aan hun plan. En daar staat ook ons onderwijssysteem aan bloot. Ook in Nederland. Wat u ziet, onderop is een cirkel met een punt erin. En dan ziet u daarboven, een beetje wonderlijk, het plein van het Vaticaan staan. Dat plan van Lucifer heeft alles te maken met de antieke mysteriegodsdiensten. Waarin de obelisken een belangrijke rol speelden. In Egypte zijn die al opgericht. En als u even denkt aan Washington, dat is heel aardig, daar heb je ook zo'n grote obelisk. En die staat ook in een cirkel op de grond. U wil niet weten wat dat betekent. Die obelisk is namelijk een vallensymbool. En die cirkel, het vrouwelijk geslachtsorgaan. En die obelisk in die cirkel staat centraal voor de gemeenschap tussen de aardse mens die streeft naar de hogere machten en die hogere macht hier op aarde. Die zijn invloed laat gelden. De obelisk, dat vallensymbool, het mannelijk geslachtsorgaan, wordt vereerd in de vrijmetselarij. Op heel veel vrijmetselaarsgraven zie je die terug. Men verwacht daar uit die symbolen een bepaalde kracht te putten. Datzelfde ontdek je in getallen terug. Het is heel opmerkelijk dat de vrijmetselaars altijd werken met getalsymboliek. En op aarde proberen ze ook dat door te werken, door te voeren, in de zin van dat belangrijke gebeurtenissen bijvoorbeeld op een bepaalde breedtegraad plaatsvinden. En als u denkt aan het getal 11 en een veelvoud daarvan, dan heeft dat te maken met de kracht die men daaraan toekent. Namelijk, het heeft te maken met opstanding en reïncarnatie. Daarom vinden veel belangrijke gebeurtenissen op die 33ste breedtegraad, een veelvoud daarvan, plaats. Bijvoorbeeld ligt daar Bagdad. Bijvoorbeeld ligt daar Hiroshima. Bijvoorbeeld werd John F. Kennedy op de 22ste van de 11e maand, op de 33ste breedtegraad, in een straat waar een vrijmetselaars tempel gevestigd is, vermoord. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Vorig jaar, of een aantal maanden geleden, werd een bomaanslag gepleegd in Indonesië op een hotel met 333 kamers. Signalen. Ze hoeven niet eens iets van de achtergronden te weten. De broeders hebben in de gaten, hey, 333 kamers. Dit past in ons plan. Signaaltje. Zo is het ook met symbolen die soms verschijnen op televisie. Bush die zich laat omringen door een aantal vrijmetselaars en duidelijk maakt, ik voel me daar wel thuis. Roept er voortdurend God aan, maar dan is de vraag welke? Is dat het opperwezen van de vrijmetselarij? Hij is lid van een club die heet Skull and Bones. Een club vanuit een bepaalde richting die heel duidelijk in de richting van de vrijmetselarij staat. U ziet, maar waar ik u nog even op wilde wijzen, dat die obelisk en die cirkel ziet u opmerkelijk genoeg terug bij het Vaticaan. Het plein daarvoor. Over valse religie gesproken. En dan ziet u bovendien nog dat die cirkel in 8 paden verdeeld is. Als u iets van boeddhisme weet, weet u dat er een 8-voudig pad naar verlossing is. En dan word je toch wel wat verbaasd en verbijsterd dat dit voor het Vaticaan staat. Ik zou u kunnen laten zien. De tekeningen van het ontwerp, 1792 ontworpen, tijd dat de vrijmetselaars heel actief waren in de Verenigde Staten, van Washington D.C., de hoofdstad van de Verenigde Staten en de zetel van alle federale organen. In het straatbeeld verweven zie je daar een pentagram, een vijfpuntige ster, en je ziet de straten lopen in de vorm van de passer en de, hoe heet zo'n ding, zo'n hoek? Nee, de winkelhaak, ja, die de vrijmetselaars als hun symbool gebruiken, zie je in het straatbeeld terug. Alle belangrijke gebouwen van de regering van de Verenigde Staten staan op punten en op snijpunten van deze straten. Ik zat laatst naar een programma over Gaudi, geloof ik, te kijken, die beroemde Spaanse beeldhouwer en ontwerper, architect. En toen zag ik een plattegrond van Barcelona, een stad die ook in die tijd enorm groeide. En toen dacht ik, wat komt me dat bekend voor? Het lijkt net zoiets. En even later klonk er, Gaudí werd ervan beschuldigd vrijmetselaar te zijn. Maar niet hij was dat, maar zijn opdrachtgevers waren dat. En even later in het programma kwam de Champs-Élysées aan de orde. Want die is gericht op een bepaalde datum en op dat punt komt dan een bepaalde ster uit het sterrenbeeld Osiris op aan de horizon van de Champs-Élysées. Met andere woorden, overal laten de vrijmetselaars hun sporen achter, geven signalen af, laten zien. Denk om, wij hebben het voor het zeggen. In Amerika wordt nu een herdenkingsmunt uitgegeven voor een bepaalde staat die 200 jaar bij de Verenigde Staten hoort. En dat is een stuiver en daar staan 2 handen in elkaar. Ja, ik kan het niet doen, ik heb geen 2 rechte handen. Maar de ene hand heeft een sterk gebogen duim. En dat betekent, 200 jaar geleden is die staat door Napoleon verkocht aan de Verenigde Staten. Waarom? Zodat de Europeanen buiten de deur zouden blijven en de vrijmetselaars verder hun gang konden gaan. Die duim betekent, ik heb het voor het zeggen. En de andere partij moet doen wat ik wil. En zo zit de wereld vol signalen, beelden, tekenen. Adolf Hitler pleegde zelfmoord op 30 april 1945. En ook daarin komen weer 3 drieën terug. 3-3-3 op een bepaalde manier. En dat deed hij, waarom? Om op 3:30 van de 30ste april. Dat deed hij omdat dat getal wordt aanvaard als dat helpt je bij het reïncarneren naar een volgend leven. Je komt dan sneller terug in een volgend leven. Nou, ik kan er nog 100 noemen, maar het gaat veel te ver. Het gaat niet om de sensatie, maar het gaat om het beeld wat u moet krijgen van een wereld die op de achtergrond klaargestoomd wordt voor de komst van de antichrist. En dat is in een vergaand stadium. En als ik nou dat bereikt heb, en laat u dan verder, alsjeblieft alle sensatie die eraan vastkleeft, zou kunnen kleven achterwege, dan denk ik, dan hebben we vanavond iets neergelegd wat u verder kan helpen. Als u kijkt naar de wereld om u heen. Onze tijd. En laat het dan afsluiten met volgende maal het licht van Gods woord daarover te laten schijnen. Tot zover deze avond.